Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Maarten.
Ja, Chris.
Er zijn videogames.
Die waar?
Ja, overal.
Oh, Jesus.
Kijk, je moet vooral achter je kijken.
Oké. Okay.
Ik vind het echt een goede tune.
Fijn.
Ik vind echt dat je muziek moet gaan maken voor indie games.
Ja, dat wil ik ook wel.
Dit is mochten er indie game developers zijn onder onze luisteraars.
Ja.
Contact Kees.
Laat het weten. ja, welkom allemaal. Ja, we waren nog even over de tune aan het oreren.
Ja, ik vind het een goede tune.
Ja. Goede tune. Nou, dankjewel.
Het doet me een beetje denken aan de soundtrack van Fez.
Oh ja. Nou, geweldige soundtrack.
Super, ja, een superleuk spel.
Zeker. Jij doet nog even je koptelefoon goed.
Ik doe nog even mijn koptelefoon goed, want ja. mijn cable...
Ja, het is hier een beetje... Ja, het is een studio, er zijn kabels.
Ja, kijk, en nu, ja, goed.
Beter?
Ja, dan ga ik toch nog dit doen.
Ik zeg vast welkom, lieve luisteraars, bij de derde aflevering van de Maarten en Kees Videogame Show. We zitten er weer. Minstens een uurtje, of misschien nog wel korter of langer...
Who knows?
Over videogames te praten. We hebben weer een week achter de rug.
Weer een week achter de rug.
Ja. Heb je nog wat gespeeld?
Ik heb, ik heb toch tussen al het Tears of the Kingdom geweld toch nog tijd gevonden om een andere game te spelen. Ook een beetje voor deze rubriek. Ik dacht, we kunnen het niet alleen maar over Tears of the Kingdom hebben. Dus ik heb een spel gespeeld waar ik eigenlijk al een jaar naar uitkeek. Ik ben net begonnen eraan. Advance Wars Reboot. Het is echt een soort Duplo oorlogsspel met een soort Duplo poppetjes. Heel onschuldig allemaal. Maar ja, Advance Wars zou vorig jaar uitkomen. Toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Hebben ze het een jaar uitgesteld. Maar ik keek er heel erg naar uit. Want het is een game voor de Switch. En het is een remake van twee oude games. Van Advance Wars en Advance Wars Dual Strike. Op de Game Boy DS, als ik me niet vergis. Nee, op de GBA, daarna de Game Boy DS.
En ja, Game Boy Advanced. Ja.
Game Boy Advanced.
Welke Game Boy Advanced had jij?
Oh nee, ik had een DS.
Oké, maar wel de versie waar ook Game Boy Advanced games in konden. Ja, mooi.
Precies.
Hè? Geweldig, mooie backward compatibility.
Dat is geweldig, backward compatibility. Ja, doe het. En een DS was volgens mij... Ja, Dual Strike was voor de DS.
Oh ja.
Want die neiging heeft Nintendo om al zijn games te noemen naar
Precies.
de console.
Ja.
En dat vond ik echt hele vette spellen op de Game Boy destijds.
Ja, het zijn echt strategiespellen. Hè? Het is een soort schaken op verschillende niveaus een beetje.
Turn-based combat met grid-based. Dus Precies. inderdaad schaken. Dus dat vind ik veel leuker dan bijvoorbeeld in een Final Fantasy waarbij je gewoon op de plek staat.
Mm-hmm.
Dus daar ben ik wel fan van vroeger de Shining Force series van Sega had het ook. Dus ik bereidde me voor op een trip down memory lane.
Ja.
Maar nou ja, ten eerste wat een beetje kut was dat de game begon. En wat zo vervelend aan de Switch is dat je je taalinstellingen alleen maar vanaf het hoofdmenu kan instellen.
Ah ja.
Dus dan zet je die game op en het is al zo'n hele hysterische anime-achtige Pokémon-stijl game. En dan, welkom bij Advance Wars!
Oh nee.
En dan, want ik heb hem op Nederlands staan.
Ja.
Maar dan kan je niet in de game de taal aanpassen.
Nee, dus je moet de game afsluiten. In het menu van de Switch de taal aanpassen.
Ja, daar
of de
daar
regio.
Was ik,
ja.
Daar was ik allemaal te lui voor. Dus
dan sta je al als game al 1-0 achter.
Ja, dus ik ging zo elke keer als ik zo'n Nederlandse stem hoorde van geen disrespect aan de mensen die dat hebben ingesproken.
Het zouden zomaar collega's kunnen zijn.
Het zouden ze ongetwijfeld. Ik dacht van, pas ik herken op. Deze persoon. maar dus ik koos ervoor om niet die minuut tijd daaraan te besteden om de taal te verwisselen en gewoon er doorheen te mijn oren er doorheen te sleuren. Mm. Maar ik heb 2 uurtjes gespeeld en toen dacht ik, waarom ben ik niet Zelda aan het spelen?
Oké, dus hij hoekte je niet op die manier. Zoals hij dat destijds wel deed.
Ja, omdat ik eigenlijk merkte, het zijn nog steeds hele goede spellen, maar ze zijn heel erg bazaal. Echt gewoon een gridje en de strategie is vrij behapbaar. En je merkt gewoon dat die games 20 jaar oud zijn. Dat is ook logisch, want er is een remake van. En je merkte gewoon dat het genre veel beter is geworden.
Oké, want ik denk dan aan moderne, zeg maar, games die door Advanced Wars zijn beïnvloed. Is bijvoorbeeld Into the Breach. Dat speel jij volgens mij ook veel, hè?
Ja, exact.
Ja, heb ik. Ja. Voor mij is het genre, dat is geen genre voor mij. Niet voor mijn hersenen is dat genre gewoon niet geschikt. Ik kan er niet mee overweg.
En wat staat je tegen dan?
Ik heb het gevoel dat ik niet slim genoeg ben om. Ik ben ook heel slecht in schaken. Mm. Ik kan echt in minder dan een herders, hoe heet het? Herderspotje? Herders. Nou, er is een soort van minimale aantal slagen dat je kan verliezen. Volgens mij heb ik hem van een vriend een keer in minder dan dat aantal verloren in schaken.
Jij bent de mega loser in schaken.
Ja, ik sta onderaan de ladder.
Het is knap hoe jij verliest.
Ja, dat is ook een prestatie. Misschien is het, heb ik het mezelf ook wel aangepraat hoor. En moet ik het gewoon een keer een kans geven? Want volgens mij zijn die games ook stiekem best wel toegankelijk. Maar goed. Maar omdat ik hoorde dus veel over Into the Breach.
Ja. Dat was een van de voorbeelden die ik wilde noemen. Van,
precies.
Nou ja, we zijn nu bij Into the Breach.
Ja.
En hoeveel tijd heb je besteed aan Into the Breach?
Heel weinig.
Echt een half uurtje of zo.
Ja.
Probeer daar eens. Dat is echt heel, heel gaaf. Omdat het. Ik vind dat misschien wel. Ik vind dat samen met XCOM 2 de beste turn-based strategy grid games. Allebei totaal anders. Omdat Into the Breach is een game, volgens mij uit 2017 of 18, als ik me niet vergis, is op alles verkrijgbaar. Wat zo mooi is aan die game, is dat het enorm elegant is. Het is alle shit is weggesneden. En het puur de gameplay, de goede gameplay blijft over. Dus het is niet een heel verhaal en bla bla bla, een irritante plot waar je doorheen moet. Het is gewoon puur het spel. Het is op een schaakbord, 8x8. Je vecht tegen aliens. En je hebt zeg maar 3 schaakstukken. En elk schaakstuk is enorm beperkt. Dus zoals bij echt schaken. Je hebt zeg maar een toren, een paard en een pion. En eentje daarvan, zoals de pion, is altijd heel zwak. En het lijkt onmogelijk, sommige opdrachten lijken onmogelijk om te halen. En steeds als je gewoon, soms blijf je 20 minuten naar het stermscharen. Naar het stermscharen.
Ja. En dan nee, maar die 20 minuten, daar kom ik niet. Dan voel ik, dan heb ik het gevoel
dan voel
dat
je dom.
Ja, dat ik het niet kan.
Ja.
Maar dat is dus juist de lol eigenlijk.
Ja, en
om
ook,
er dan na die 20 minuten die doorbraak te hebben.
Ja, en ook gewoon de hele tijd. En ik ben ook zo'n safe scammer, weet je.
Oh, ja,
ik ga gewoon terug. Ja. Oh, maar bij Into the Breach kan dat niet. Dat is leuk. Dan slaat hij de hele tijd op waar je bent.
Okay.
Maar wat daar ook knap aan is, ik weet niet of je die mechanic nog weet. Het is ook een roguelite, want je verliest.
Ah, ja.
En dan mag je je beste piloot, die je hebt geupgrade, meenemen naar het volgende potje.
Okay.
En dan ga je weer. Dus dat is ook
precies. Dus het is een loop waarin je soms dingen of bepaalde dingen mee mag nemen. En nog even over de nieuwe Advance Wars. Ja. Op welke manier is het een remake? Ze hebben alle visuals volgens mij vernieuwd. Zijn er ook nog zeg maar quality of life updates dat de gameplay wat soepeler loopt? Of had je dat gevoel niet per se?
Nee, de gameplay was al echt heel simpel.
Ja.
En heel goed in die zin. Mm-hmm. Ook elegant in die zin. Maar ik vind dat ze bij het remake gedeelte een paar steekjes hebben laten vallen. Want dat had gewoon vetter gekund, weet je. Het is zo heel erg pixel GBA-stijl, dat is leuk. Maar ze hebben dan in deze remake ervoor gekozen om het een soort speelgoedpoppetjes-esthetiek te geven. Dus het speelveld waar je op speelt, dat is ook zo alsof het in een kartonnen doos ligt.
Nou ja.
Een beetje Micro Machines-achtig, weet je. Dat is heel leuk. Maar dat hebben ze dan toch niet goed genoeg doorgevoerd. En Ik weet niet of de studio van Nintendo zelf is. Het is volgens mij Intelligent Systems.
Die ja, volgens gemaakt. Mij is dat wel sowieso een door Nintendo...
Gesubsidieerd
gezelschap.
Gezelschap. Ja. Oh, zulke theaternerds.
Ja, verschrikkelijk.
Maar, ja... Oké, okay, het is dus van Nintendo, maar het mist die Nintendo Touch, zeg maar. Waarbij okay. alles cute en interessant en ja. leuk is. Het zijn speelgoedjes, maar gewoon een beetje waar je niet mee wil spelen. Ja. Weet je wel?
Oké. Okay.
Zeg maar jammer. Duplo uit Argentinië.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Jammer. Dus je gaat hem ook verder. Dit is het. Dit
misschien
was het.
Wel. Misschien denk ik gewoon, ja, ik heb al twee zulke mooie strategy games. Ik kan het niet uitspreken. Strategy games. Into the Breach en XCOM 2.
Het is goed zo.
Ja, waarom zou ik deze nog spelen? Okay. Wat heb jij allemaal gespeeld? Ik heb verder niks gespeeld.
Nee, ik heb ook maar één andere game gespeeld. Ook eigenlijk, het is wel grappig, want wat je zei, dat had ik ook een beetje van... Ja, we hebben deze podcast nu. We kunnen niet... Ja, we moeten toch een beetje nadenken over wat we spelen.
Omdat
je
aan de bak moet.
Ja, we moeten aan de bak. Ja, dat is toch anders. Vind ik ook heel leuk, hoor. Ik dacht, ik ga een game spelen die ik nog nooit heb gespeeld, die ik eigenlijk wel zou moeten spelen. Die heb ik al een tijdje op de Switch. Diablo 3. Het vervolg komt begin volgende maand uit. Diablo, ja... Een legendarische gameserie waar ik op de een of andere manier nooit aan toe was gekomen. Game gemaakt door Blizzard Entertainment, makers van onder andere StarCraft en World of Warcraft. Warcraft, nou echt een enorme grote studio die echt serieuze games maakt voor serieuze gamers. En dat is Diablo ook wel echt een serieuze game voor een serieuze doelgroep. Misschien had ik daardoor ook een beetje, was ik een beetje gereserveerd om ermee te beginnen. Want ik associeerde het ook heel erg met PC-gamen.
Ja, ik ook heel erg, ja. Ja.
Maar het viel me echt heel erg mee. Ik vind het echt heel erg vet eigenlijk. Veel gaver dan ik had gedacht. Het is dus echt een ja, best wel een duistere medieval setting. Medieval fantasy. Dus het zijn allemaal van die krakkemikkige hutjes. En je hebt haardvuren. En je hebt blacksmiths. En je hebt inns. Dat viel me heel erg mee. Ik dacht eigenlijk dat je gewoon een soort van in een dungeon werd gegooid. En dan eindeloos maar hacked en slashed. Maar de game begint best wel... story-based. Dus je leert karakters kennen, je leert een beetje de staat van de wereld. Dus ze vertellen je wat het idee een beetje is. En dan, van daaruit, ga je inderdaad dungeons in. En dan is het puur hele snappy, hele smakelijke gameplay. Waarbij je, ik heb een necromancer class gekozen. Vind ik altijd wel een toffe class. Dus ik summon dan wizards uit de grond. En ik heb een legertje van 7 skeletten die gewoon overal met mij meelopen.
Gezellig.
En alles neerrammen. En dan zijn er hele aanlokkelijke mechanics. Dat je bijvoorbeeld die wizards, daar moet je MP voor hebben. Dus magic points. Mm-hmm. Of hoe ze ook heet in deze game. En die krijg je alleen door melee attacks. Dus attacks met je zwaard te doen. Dus je
like loopt... a risk reward.
Ja,
reward.
Precies. En dat voortdurend. En zo zitten er heel veel verschillende gameplay loops in. Die heel fijn samenwerken. En ondertussen, een van de hoogtepunten van de game. Of een van de dingen waar ik het meest van genoot. Was audio design. Want het is echt heel erg lekker. Het is bijna een soort ASMR ervaring. Met voetstappen en gekraak. En elke ondergrond heeft een soort eigen sound. Je slaat ook net zoals... Dat is ook een hobby van mij in de Souls games. Om heel veel...
De doosjes.
Ja, dozen.
De barrels.
Ja, dat is ook echt deze game to the max. Je kan alles kapot slaan. Elke grafsteen, elke barrel, elke tafeltje. Stort met een heerlijke sound in elkaar. Dus het is gewoon een hele lekkere audiovisuele ervaring. Die verder... ja. Op dit moment, ik ben nog maar vroeg in de game, niet super veel diepgang nog biedt. Ik kan me voorstellen dat hoe verder het soort van de heuvel af snowballt, hoe meer die mechanics steeds meer in elkaar gaan grijpen. Je kan ook verschillende classes upgraden. Maar ik was echt heel erg blij verrast. En ik vind het echt een fijne game. Gewoon lekker.
En het is toch ook heel erg gemaakt op co-op multiplayer?
Klopt, ja. Ja, het is volgens mij wel echt zo dat je hebt een soort de campaign. Dat is eigenlijk een soort voorgerecht. Mm-hmm. En als je de game hebt uitgespeeld, dan begint die eigenlijk echt. Dan heb je al je classes unlocked. Dan heb je ze allemaal geüpgrade. En dan ga je het spel echt spelen. De echte liefhebbers, die komen dan echt aan hun trekken. En dat gebeurt inderdaad heel erg co-op. Maar dat heb ik niet. Ik heb alles solo gedaan. Ik ben ook nergens tegen aangelopen dat ik dacht... oh, dit is eigenlijk de bedoeling dat ik dit samen met iemand anders doe. Want het voelt gewoon als een single player campaign. En dat is het ook nu nog. En ik weet niet hoe lang die is. Ik denk een uurtje of tussen de 5 en 10, gok ik.
Ah ja.
Ik heb
er
nu denk
echt
ik
een voorgerechtje is.
Ja, dat. Precies. En dan, en want het is een game die je honderden uren kan spelen, volgens mij.
Maar wat is dan de hook van de game? Want zijn die dungeons randomly generated? Of is het echt, kan je zelf beslissen wat je doet of zo? Of?
Ja, het is eigenlijk best wel lineair. En volgens mij, de dungeons die ik tot nu toe heb gezien, waren allemaal gewoon gemaakt. Ze zorgen ervoor dat je dus zo snel mogelijk weer aan de slag kan, eigenlijk. Dus het vechten, eigenlijk het door dungeons lopen en je een beetje je weg zoeken hier en daar. Af en toe kom je een kapotte brug tegen, dan moet je weer even terug, een ander deurtje door en dan kan je weer verder. En gewoon mobs van enemies, dus grote groepen vijanden tegenkomen en die dan gewoon tot moes slaan. En dan weer verder, dan aan het eind van zo'n dungeon kom je een bijvoorbeeld Skeleton King tegen. En eerder in het spel heb je dan een kroon gevonden en die moet je op zijn hoofd zetten. Dan komt hij tot leven, zodat je hem ook weer tot moes kan slaan. Dus zo levert elke quest weer de volgende quest op. En langzaamaan breidt dat uit en heb je meer opties, meer sidequests. En het voelt nu heel erg, zoals ik zei, echt als een fijne singleplayer campaign. En ik kan me niet voorstellen dat ik als een bezetene nu honderden uren in al die classes ga stoppen. Maar het is een hele fijne afwisseling voor Tears of the Kingdom.
Want daar gaan we het nu natuurlijk weer over hebben. Ja,
yeah.
Ja, sorry, al de derde aflevering, maar het moet. Want het is de snelst verkopende Nintendo game ooit, volgens mij.
Ja, volgens mij ook, ja.
Ja, 10 miljoen exemplaren. Dit was al een week geleden.
Ja, bizar. Ja, en terecht. Ja, goed. Ook wel logisch, want het is ook wel alweer even geleden.
Ja.
Maar jeetje, hoeveel heb jij nog gespeeld, Maarten, sinds vorige week? Vorige week zaten we allebei ongeveer tussen de 10 en 15
10
uur.
10 en 15 uur. Ik denk dat ik een uurtje per dag gemiddeld. Dus ik denk dat ik 7 uur... En dat is voor Zelda weinig. Dus ik kan niet zo heel veel meer... Ja, ik heb nu niet ontzettend veel ervaringen erbij. En een uurtje, ja, het is gewoon altijd net tekort. En ik kik ook op van die quests, van die Burma Death quests.
Ah, ja.
Ben jij bijvoorbeeld al geweest die baai in het zuidoosten, die tropische baai?
Nee, dat hou ik nog een beetje af.
Oh ja,
want Lurin. Jezus.
Lurin. Lurin Village. Nou, bijvoorbeeld, ja. Ik zal niks spoilen. Maar zoals, je kent nog de quest daar op dat
eiland. Ja, zeker. Eventide. Ja.
Ik dacht, ik moet even naar Eventide. Ja. Daar is nu iets compleet anders.
Oké, spannend.
Maar zoals je bij de oude Eventide had, zeg maar, je bent dood en dan weer helemaal opnieuw.
Mm-hmm.
Dus ik ben een paar keer blijven steken bij iets waardoor ik gewoon 7 keer achter elkaar dood ging.
Ah, ja.
En elke keer kost het me 20 minuten om het weer opnieuw te doen. Maar ik hou er heel erg van om zo underpowered te zijn.
Ja.
En dan dat het me toch lukt.
Ja, dat doet deze game trouwens veel. Want er zijn veel shrines ook waarbij ze al je gear en al je armor afnemen. En al je healing items ook.
Ja,
echt te gek. Ja.
Ja.
Nou, ik heb er wat meer uurtjes nog op zitten. Ik zit nu ongeveer op 45 uur, denk ik.
Ja,
dus ik heb echt bijna, in 2 weken of in 11 dagen heb ik 45 uur gespeeld. Ja, dus bijna een fulltime baan. Ja, ik had de tijd, dus ik moest.
Heerlijk, kind, doe het. Ja.
Ja, ik neem het ervan.
Ja,
ik heb zoveel gedachten. Ik vind het zo goed. Ik vind het zo'n goede game. Echt ongelooflijk. Het is wel duidelijk, iedereen vindt het geweldig, of bijna iedereen. Hier en daar een wanklank, maar dit is zo goed in elk opzicht.
Ja.
Je voelt, want uit interviews is ook gebleken dat ze eigenlijk de game al ruim een jaar geleden helemaal af hadden. Eigenlijk kon hij al uitgekomen. Toen hebben ze nog een jaar alleen maar polish gedaan.
Heerlijk.
Dat voel je. En die polish die zit. En daarnaast, dat lost niet elk probleem op voor elke game. Weet je wel, sommige games die zijn in het begin al krakkemikkig. Maar dit heeft ook zo'n sterke basis. Maar de dingen die me eigenlijk nu het meeste opvallen is bijvoorbeeld de character design, vind ik zo goed. Elke soort van story character die je tegenkomt, die spreek je echt aan. Dat heb ik heel erg. Iedereen is ook super hot, weet je wel. Mm-hmm. Enorm aantrekkelijk. En een soort van midden in het leven en enthousiast. dat miste ik heel erg in Breath of the Wild. Een soort van de... Ja. Nou, de positiviteit die hier heel erg in zit. De soort van de drang om te herbouwen. En iedereen heeft een soort van nieuwsgierigheid ook naar wat er gebeurt. Het is wat minder minder dreadful. Ik vond Breath of the Wild best wel duister.
Heel melancholisch is dat.
En hier is gewoon... Er is wel iets verschrikkelijks aan de hand. Weet je, de wereld knalt uit elkaar eigenlijk. Letterlijk. Maar ondertussen is iedereen best wel upbeat. En ja, zoals ik zeg, nieuwsgierig naar wat er eigenlijk aan de hand is. In plaats van een soort van... Oh, we gaan daar allemaal aan. Weet je wel? Mm-hmm. Die sfeer die is er wat minder.
Ja, dus bijvoorbeeld ben je aan Hateno geweest?
Ja, zeker.
Oh, daar wel.
Ja. Heel veel ook. Daar heb ik ook al flinke sidequests afgerond.
Cool. Nou, ik ben er alleen nog maar... Ik heb er alleen nog maar rondgelopen. Maar daar is nu een modecentrum. Het modecentrum van Hyrule gevestigd.
Ja. Ja. Hele lelijke mode.
Hoeden. Ja. Een beetje paddenstoel.
Paddenstoelenhoeden.
Ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. En... Oh, ik voelde me ook zo'n ontzettende nerd toen ik in Kakariko aankwam.
Ja.
En toen zag ik dat huis van die kippenman, die zo obsessief is met kippen. Ja. Die had zijn huis echt helemaal verbouwd. Die had een muurtje eruit gehaald.
Ja.
Dat liep nu door naar zijn tuin. En ik dacht precies. Ik dacht, je hebt het muurtje uitgesloopt. Ja, goede improvement aan je huis. Ja.
Ik vind het ook wel grappig dat ze helemaal niet duidelijk maken. Dit soort dingen denk je van, oké, er is tijd verstreken. Maar hoeveel precies, dat is nooit, letterlijk wordt dat gezegd. Dat vind ik ook wel grappig. Dus ik zie het al heel erg van, hoe lang is het nog geleden?
Ja, want sommige mensen zijn veel ouder. Poera, maar die verouderd snel.
Nou, Poera is eigenlijk al 1000 jaar oud.
Ja, precies. Die heeft iets weirds met zichzelf gedaan.
Ja, precies. En die was toen, zat in Breath of the Wild vast in een kinderlichaam. En die heeft dat kunnen loslaten en is nu gewoon...
Een soort holte babe.
Lekker wijf geworden, als dat nog mag. Mag ik dat zeggen? Ja, toch?
Nou, een soort milf is het.
Eigenlijk wel. Van 1000 jaar oud. Ja,
een milf van 1000 jaar. Maar dat zijn veeën zijn dat eigenlijk ook.
Ja, zeker.
Er zit zo'n totale Japanse... Die Japanse obsessie met seks zit zo in dezelfde series.
Ja.
Dat vind ik ook heel grappig dat ze dat er dus... Want het zijn een soort... andere seksuele codes dan die wij kennen. Dus die komen ook door de censuur heen of zo.
Ja, het is heel anders. Het is ook best wel ergens... Soms denk je van dit kan niet, maar het is ook weer zo subtiel aan de andere kant...
Ja.
dat het ook weer heel goed kan.
Of weer zo absurd dat het... zoals het mannetje in Breath of the Wild die jou die vrouwenkleren geeft...
Ja.
Die staat op het dak van dat voorstadje.
Oh ja,
die geeft jou
oase.
Die vrouwenkleding.
Ja.
Nee, het is op een gegeven moment in Breath of the Wild... in de woestijn kom je aan... En daar is een matriarchale cultuur. Een stad waar alleen maar vrouwen in mogen. En dat zijn een soort. Die zijn een beetje gebaseerd op de Amazones. Vrouwelijke strijders. En die staan geen mannen toe in hun dorp. Dus en je moet natuurlijk dat dorp in. Dus dan vind je op een gegeven moment ergens in een buitenstadje. Vind je een crossdresser. Die jou dan. Het is overduidelijk een man. Maar zo helemaal opgemaakt en die gedraagt zich helemaal als vrouw. En die geeft jou dan een vrouwenkostuum. En dan, als je dat draagt, krijg je ook allemaal opmerkingen van alle mannen. Van, ziet er goed uit. Mm-hmm. En dan bloost Link heel erg in zijn BH'tje en zo.
Ja.
Dat vind ik best wel grappig dat erin is gekomen. En dan kom je op een gegeven moment ook in die vrouwenstad terecht. Ja. Undercover als man. Wat heel stom is als je de muur overklimt, dat ze meteen doorhebben.
Precies. Ja.
Dat is jammer.
Ja.
Dat er geen leuke stealth mechanic in zit.
Nee. Maar interessante benadering is het.
Ja.
En de Gerudo's vind ik sowieso super fascinerend.
Heel fascinerend.
Als faction of ras of hoe je het ook wil.
Ja, want het is ook weer zo
Ganon
seksistisch.
Ganon is
een Gerudo. Volgens mij hebben ze daarom de mannen afgewezen.
Ja, was zoiets. Maar wordt er dan nooit een man geboren? Er zijn heel veel soort van mysteries rond de Gerudo's.
Ze zoeken mannen de hele tijd.
En ze zijn ook gewoon, ik vind de design in... Ook in The Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, ook weer heel gaaf hoe ze eruit zien en hoe groot ze zijn, weet je wel?
Ja, zijn heel Japanse mannen houden van grote vrouwen.
Dat blijkt maar, ja.
Er zitten grote veeën in, allemaal grote vrouwen.
Ja.
Allemaal, alle Japanse mannen houden
allemaal, stuk voor stuk. Je hebt ze allemaal gesproken.
In ieder geval Miyamoto.
Precies, ja.
Ja.
Waar ik het ook nog even over wil hebben, is wat er zich onder de grond afspeelt.
Oh mijn god, ben ik gisteren voor het eerst geweest.
Oh, wat was jouw eerste... was het vanuit de story quest? Vanuit de main quest? Okay.
Nee, niet vanuit de story. Ik dacht gewoon, laat ik eens zo'n eng gat ingaan.
Ja.
En toen duurde het zo lang voordat ik beneden was. Ik dacht eerst, is er een bug of zo?
Ik was aan het schreeuwen.
Echt waar?
Ja, ik wist niet wat er gebeurde.
Nee.
Bij mij was het een put met wat van die rode gloem eromheen.
Ja. Oh, echt een put.
Een waterput. En ik dacht,
ik ga erin.
Ik had nog niet eens hangglider. Ik heb het vorige week niet benoemd, omdat ik dacht, ik wacht nog even.
Ja.
Maar ik viel. Ik had ook geen. Ik wist niet wat er gebeurde.
Ja, eng hè? Het was echt eng.
Het was echt eng. Ja, ik zag het ook totaal niet aankomen.
Nee.
En toen landde ik dus in water. Dus ik overleefde het. En toen was ik in een pikdonkere omgeving. Een beetje licht was er bij een soort van grote serie kasten met allerlei Zonai-objecten erin.
Oh.
Waarvan je echt een hele dikke, vette motor kon bouwen. Maar toen was ik echt nog maar net beneden eigenlijk.
Nogal overweldigend.
Ja, ik wist niet wat me overkwam. En toen kwamen er van alle kanten rode bokoblings aanzetten.
Ja, met die miasma shit.
Ja. Die mij raakten en... Ondertussen schreeuwde ik de hele buurt bij elkaar naar, op wijze van spreken. En dat is een mechanic die ook in Dungeons & Dragons zit, ook in de Dark Souls series. Je kan je max health verliezen, zoals het heet. Dus je hebt 5 hartjes. Maar als je door deze gasten wordt geraakt, dan veranderen die hartjes in grijze, gebroken hartjes. En die kan je niet meer healen totdat je bepaald iets doet.
Ja.
En dat gebeurde dus. Dus ik zag gewoon al mijn hartjes van mooi vol rood naar grijs gebroken gaan. En ik wist niet wat me overkwam. Ik vind die mechanic altijd heel erg soort van aangrijpend. Want je denkt,
je denkt dat het definitief is.
Precies. En dat is ook een trauma wat ik een beetje heb van Dark Souls. Want daar gebeurt dat ook. In letterlijk The Depths. In de eerste Dark Souls heb je een area dat heet The Depths.
Dit was The Depths.
Ja.
Van Zelda.
Precies. Ja. En dan heb je Basilisks heten ze. Vijanden. En die kunnen je cursen. Dan raak je de helft van je health kwijt.
Maar voorgoed?
Nou, totdat je helemaal naar een toren, heel ver weg. Oh. Helemaal in het begin van de game. Dat was voor mij echt devastating. Ik wist niet hoe ik het... Ja. Ik uiteindelijk heb het voor elkaar gekregen.
Ja.
Maar dat gevoel had ik weer. En dat in een Zelda.
Zeker. Maar ik dacht ook echt bij die... Ik ben dus pas in één ondergronds ding geweest. Ik dacht, want ik had wel gelezen van... Oké, het is nu in de lucht allemaal shit.
Precies.
En ondergronds shit. En ik was gewoon een paar putten ingegaan. Een paar grotjes had ik ontdekt. Dus ik dacht, nou, dat is het ondergronds ding. En toen zag ik in één keer dat... Ik ging dus ook zo'n gapend gat in zo lang. Ik dacht dat het een bug was. En het was pikdonker. Goddank had ik al mijn lichtgevende shit gekookt.
Mm-hmm.
En ik had ook die miasma shit al gekookt. Dus goddank, ik heb mijn...
Je was voorbereid?
Ja, voorbereid zonder dat ik het wist.
Precies.
Was ik voorbereid. En ik heb die strijd ook gewonnen. Ik kreeg er een fijn helmpje. Kreeg ik
nice.
Een mooi hoofddeksel.
Vrij hoofddeksel.
Eigenlijk een heel lelijk hoofddeksel. Wat ik niet graag draag, esthetisch gezien. Maar het geeft me 7 defense. Dus dat is echt veel beter dan mijn 3 Rito-veertje.
Mm-hmm.
Maar ja, nu loop ik de hele tijd met die domme helm van Midna op mijn hoofd.
Ja.
En toen dacht ik, dit hebben ze volgens mij uit Elden Ring... gepakt. Ik kan me niet voorstellen, of in ieder geval uit Dark Souls.
Ja, dat Dark Souls.
Heel erg hebben laten inspireren door die ondergrondse dingen.
Zeker, ja.
Wat ik ook, donkerte.
Precies, die duisternis vind ik ook gaaf. Want dat doen games niet zo heel vaak echt pikzwarte duisternis.
Ja.
Een van de eerste games waarin ik dat echt ervoer was Assassin's Creed Origins, de eerste soort van nieuwe serie Assassin's Creed, die speelt in Egypte.
Heb ik niet gespeeld.
Nee, vind ik echt een waanzinnige game.
Ah, ja?
Ja, enorm fan daarvan.
Beste Assassin's Creed?
Wat mij betreft wel, ja. Absoluut. Maar die game doet dat ook. Dus je hebt natuurlijk die cryptes, al die piramides en ook heel veel ondergrondse tunnels, stelsels en noem het maar op. En daar hebben ze dus ook echt die diep zwarte duisternis. Mm. En dat je gewoon een fakkel nodig hebt. Anders zie je gewoon helemaal niks. Heel simpel.
Geweldig. Heb jij trouwens PT wel eens gespeeld?
Nee.
Die demo?
Nee.
Je weet wat ik bedoel.
Zeker. Ja. Kojima en... Guillermo del Toro en Kojima zouden een game gaan maken.
Ja.
Silent Hills.
Yes.
Is gecanceld. Maar ze hebben wel een soort van een playable trailer. En dat is PT. Sorry dat ik weer het verhaal.
Misschien horen mensen het verschil niet eens. Onze stemmen lijken heel erg op elkaar.
Ze gaan steeds
ze weten niet eens wie is.
Nee.
Maar dat is, ik vind dat een ongelooflijk verhaal. Dat is dus een demo. Die stond een paar jaar geleden op de PlayStation Store. Kon je downloaden. Oh, Hideo Kojima en Guillermo del Toro. Die samen daarna Death Stranding hebben gemaakt. En het is best wel cool. Want Guillermo del Toro is een filmregisseur. Die heeft Hellboy 2 gemaakt. El Labirinto del Fauno.
Ja.
Mooie films heeft hij gemaakt. En dat is dus een horror game die zij maakten. Nou, komt er een demootje van. De engste game die ik ooit in mijn leven heb gespeeld, is die demo. En het is meer dan een demo. Het is alsof je, het voelt echt als je die game speelt, alsof je die videoband van The Ring per ongeluk in handen hebt gekregen. Van wat voor fucked up game. Deze game is geen game. Die hoort er niet te zijn. Mm. En hij is er ook niet. Want hij is daarna gecanceld. En die demo is van de PlayStation Store gehaald.
Hij staat nog wel op sommige PlayStations.
Hij stond op mijn PlayStation.
Maar nu niet meer.
Nee, want toen kocht ik een PS5. En toen ging het die data transfer. Ik dacht, nou, ik download alles wel opnieuw. Fuck. En toen had ik mijn PlayStation 4 verkocht al.
Ja.
Dus ik ben er voor altijd kwijt. Mijn engste game ooit. Maar waarom ik daarop kom, is ook met zo'n zaklamp.
Ja.
Heel eng. Licht en donker is zo'n mooie mechanic.
Zeker. Ja, in games is dat ook echt een heel sterk ding. Dus ik vind het te gek dat ze dat zo hardcore hierin hebben gedaan.
Ja, echt geweldig. Ja.
En daarnaast, wat je ook zegt van in alle trailers en heel erg in de vooraankondiging was heel erg, het draait om die Sky Islands.
Mm-hmm.
En verder, er werd misschien wel eens een hint gemaakt naar dat er ondergronds ook nog wat was. Maar zoals je zegt, oké, er zijn wel een paar tunneltjes, een paar caves. Maar dit is echt de wat er ondergrond is zoveel groter dan wat er boven de grond hangt.
Ja, want die Sky Islands vallen wel mee.
Ja, en het is ook vaak een kleine puzzel die je vaak ook juist weer naar beneden leidt. Het is niet heel erg de focus, zeg maar, wat er in de lucht is. Nog niet hoor. Ik weet niet waar het verhaal nog heen gaat. Maar het is in principe gewoon een beetje een bijzaak. Zo voelt het. En wat er onder de grond zit, dat is echt massive. Dat is niet normaal. Echt.
Ik heb nog zoveel te gaan daar.
Ja, echt ongelooflijk.
Ik vind het trouwens. Sorry, je wilt nog wat zeggen?
Nee.
Ik wil het
als
niet
je
me
onderbreekt.
Nou, dan ga ik gewoon. Wat ik heerlijk vind, zijn die blokjes die uit de lucht komen vallen. Zodat je altijd wel een ritje naar boven kan maken.
Ja, zeker. Ja.
En dat is gewoon zo ontzettend leuk.
Ja.
Dat is base jumpen. En de eerste keer dat ik zo'n toren uit werd geschoten. Dat is ook echt fucking.
Ik vind het ook echt hilarisch hoe Link dan gewoon een soort van zijn smartphone uit de zak haalt.
Ja.
En dan, ik weet niet, het heeft zoiets komisch. Zoiets droogs. Van oké, zo doen we dat hier.
Het heeft iets, dat vind ik ook zo leuk. Want ik vind Breath of the Wild nog steeds het beste spel ooit gemaakt. Mm. Het heeft ook zoiets lomps en doms.
Ja.
Maar dat vind ik heel goed aan. Het hoeft niet perfect. Ik speelde dus die laatste Breath of the Wild game uit. En toen heb je die laatste cutscene. En ik had niet alle herinneringen gehaald. Dus dan zegt de prinses tegen je van, en well, your memory isn't complete yet, Link, but en dan kijkt Link haar gewoon aan. Gewoon stoïcijns. En dat is het laatste shot van de beste game ooit. En het is zo dom.
Ja, zo goed. Maar het neemt zichzelf precies op de juiste manier serieus.
Ja,
en niet serieus.
Het probeert geen film te zijn.
Nee.
Dat is het niet. Het is een spel.
Precies.
Het is een ervaring vanuit de speler.
Ja. Zeker.
En Link is een avatar.
Ja.
Dat is zo goed.
Zeker.
Ja.
Ja.
Één puntje van kritiek.
Oké. Okay. Wow.
Twee momenten dat ik even voelde. Hè? Maar ik zat. Ik was afgelopen week aan het spelen. Het was een dag dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Dus ben je een beetje kribbig en ik zat te spelen. Nee, één ding was puur perceptie. Ik liep door het Hebra-gebergte in het noordwesten.
Mm.
Dat was in Breath of the Wild al mijn minst favoriete gebied. Want het mist er altijd.
Ja.
Het is koud. Ik vind de muziek niet heel leuk.
Nee.
Het is alleen maar wit. En toen liep ik daar. En daar is niet, voor zover ik kon zien, niet zo heel veel nieuws neergelegd.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik, nou, loop ik weer door dit Hebra-gebergte.
Heb ik hier 70 euro voor
Heb ik hier 70 euro voor betaald? Godverdomme. En toen dacht ik wel een beetje, het is ook gewoon Breath of the Wild, dacht ik toen even.
Ja.
Maar goed, dat doet eigenlijk niet zoveel toe. Wat ik echt wel heftig vond was, je bent al bij de Rito-dorp geweest.
Ja.
Die brug is kapot.
Ja.
Ik dacht, ik ga een fucking brug maken met
20
boomstammen aan elkaar.
Mm.
Er gebeurde niks.
Mag niet.
Nee.
Ja.
Want Bolsens bouwbedrijf moet dat natuurlijk weer doen. Maar dat was even dat ik dacht,
precies.
Heb nu een brug gebouwd. Ja. En dan vraag ik aan dat vrouwtje daarnaast. Ja. En die zegt nog steeds, de brug is kapot.
Nee, dat is een goed punt hoor. Dat heb ik ook gehad op een quest, die wil ik niet spoilen. Maar soms, daar zit een beetje discrepantie tussen de vrijheid die je hebt met het bouwen en hoe de game soms verwacht hoe je quests oplost.
Ja, maar heel soms.
Ja, is heel soms. Maar dat snijdt dan enorm meteen.
Ja.
Of hoe heet het? Steekt. Dat snijdt dan enorm.
Maar het snijdt ook.
Het snijdt.
Het steekt en snijdt.
Het steekt en snijdt.
Het is in Breath of the Wild mij één keer gebeurd. Namelijk ja. dat ja, mensen precies. die stille prinses vinden en dan leg je hem neer voor ze. Mm. En dan zien ze hem niet.
Ja, denk ik al. Precies. Ja. Ja. Nee, dat nu de vrijheid die ze de speler hebben gegeven om problemen op te lossen. Dit is een soort van een probleem wat daarmee wordt. Wat daarmee ontstaat.
Je ontkomt ook niet aan. Nee, het kan een keer gebeuren.
Want quests zijn toch gewoon heel binair. Dat is gewoon, je doet ze op één manier en that's it. Weet je hebt ze opgelost of niet. En het mooie is juist dat je hier zoveel vrijheid hebt om het op je eigen manier te doen. Dus daar zit nog wel iets, een beetje wrijving. Ja, zeker.
Ja, en het is alsnog is het een Far Cry van bijvoorbeeld Red Dead 2. Ja. Daar moet je de quest.
Ja. Zoveel games, bijna allemaal. Ja,
bijna allemaal. Het is eigenlijk bizar hoe, niet eens
als hoe je het hier een uitzondering is dat gebeurt. Dat is ongelooflijk. Ja.
Bij Red Dead denk je dan bijvoorbeeld, ik ga me verdekt opstellen ergens te sniperen. Nee, ze willen dat jij de saloon binnenkomt en iemand met je vuisten slaat.
Ja, en dan je moet echt de poortjes door.
Daar ben ik echt klaar mee eigenlijk.
Ja, ja. Ja. Ik wil nog één ding zeggen, ook over waarmee ik begon met de characters. Ik vind het ook heel gaaf en dat maakt deze game ook heel erg een soort van voelen als een echte RPG, echt een roleplaying game, waarin jouw interactie met de mensen in de wereld er heel erg toe doen. Dat is bij Breath of the Wild ook wel zo, maar hierbij is het heel erg zo dat eigenlijk elk gesprek wat je voert met iemand levert weer nieuwe informatie op, die je weer een bepaalde kant op stuurt. Mm-hmm. En je weer iets nieuws leert over de wereld. Soms zijn het hele kleine dingen, soms zijn het enorme questlines. En het is natuurlijk een ontwikkeling die in veel games een beetje hebben plaatsgevonden, dat je steeds minder soort van questmarkers op de map opzoekt, zoals een beetje de Ubisoft open world games heel erg groot hebben gemaakt, weet je wel. Die manier van spelen, dat je echt van icoontje naar icoontje loopt.
Zo vervelend.
Ja, ja. Maar dat vind ik, zeg maar, die combinatie van twee dingen. Dat de characters, de character designs en gewoon de NPC's die je tegenkomt, allemaal uitnodigend zijn. En daarnaast ook nog allemaal waardevolle informatie geven. Ja. Dat vind ik echt, vind ik te gek.
Ja.
Ja, ik weet niet hoe lang we het hier nog over kunnen hebben, maar.
Ik denk erg lang.
Erg lang.
Want mag ik vragen van de vier markers, zeg maar, in de open world.
Ja, heb ik er één gedaan.
Oké. Okay.
Ja, ik ben nu bezig met de tweede. Dus ik ben naar de Zora's.
Ah.
En daar ben ik nu een beetje onderweg naar die, ik neem aan tempel ook. Maar ik heb dus de eerste waar je echt best wel naartoe wordt geduwd. Of geduwd, maar wat duidelijk, dat is de eerste, de Rito's, waar we het al over hebben gehad. Dus eigenlijk vrij weinig main quest. En dat doe ik ook eigenlijk opzettelijk, want ik heb, dat is iets wat altijd gebeurt bij dit soort games bij mij. Ik zit enorm in de open wereld. Dat vind ik helemaal te gek. Ik kan helemaal vrij rondgaan. Totdat ik een bepaald punt in het verhaal bereik, waarin ik gewoon wil weten hoe het afloopt. En ik het gevoel heb dat het nergens op zou slaan als Link gewoon maar random rond gaat lopen. Want weet je, er zijn echt grote dingen aan het gebeuren.
Ja.
En nu is dat nog niet zo. Nu is het nog, we weten nog niet precies wat er aan de hand is. Er zijn een paar regio's, er gebeuren een beetje rare dingen. Weet je, dan zit je in een lekkere.
Je bent echt aan het roleplayen in die zin.
Eigenlijk wel, ja. Maar dat heb ik altijd. Dat ik op een gegeven moment bereik ik dan een punt in het verhaal. En dan kom je in een soort van stroomversnelling terecht. Dat je gewoon denkt, we moeten gewoon door. We moeten weten wat er gebeurt. Weet je wel?
Ja.
Dus daarom doe ik heel rustig aan met de story en probeer ik zoveel mogelijk side dingen te doen. Ook meer van verborgen shrines en dat soort dingen heb ik in Breath of the Wild ook heel weinig gedaan eigenlijk. Dus eigenlijk ben ik in het verhaal nog niet zo ver.
Lekker. Ik had dat altijd wat je nu omschrijft met de GTA games. Dan heb je altijd van die characters, die vind je leuk. En dan wilde ik die opdracht altijd bewaren. Dus dan ging ik maar weer, weet ik veel, een rare, domme opdracht doen. En op een gegeven moment had ik dan alleen nog maar quests die ik echt wilde doen. Van, ik heb die zo'n leuk vraagtekentjes zijn altijd leuk. Weirde quests.
Mm-hmm.
Maar dan kom je inderdaad op een punt dat je heel erg met het systeem in gevecht bent eigenlijk.
Ja.
En dat vond ik zo lekker van Breath of the Wild. Dat het logisch was dat ik gewoon mijn tijd daar nam. Want ik ben gewoon mijn fucking geheugen kwijt.
Ja.
En het is heel abstract, dat kasteel, weet je wel. Ik moet ook sterk worden.
Ja.
Anders heeft het allemaal geen zin.
Precies, ja.
Oh ja, wat ik ongelooflijk vind, is voor zover ik weet dat je nog steeds geen honden kan aaien.
Ja.
Dat is gek, toch?
Er zijn mensen die hele contraptions hebben gebouwd om honden een hand hebben gemaakt. Die dan
een soort mega hand. Ja, mensen willen honden aaien.
Ja, dat is gewoon de eerste levensbehoefte.
Vind ik heel raar dat ze daar niks aan hebben gedaan.
Ja, dat moet een reden hebben.
Moeten dat geweten hebben.
Ja, zeker met dat Twitter-account van Can You Pet the Dog en zo. Ja. Ja, dat begrijp ik ook echt niet. Oh ja, was dat het tweede kritiekpunt?
Nee, meer gewoon een
observatie.
Een observatie. Ja. En ik wilde nog wel van je weten, ben je nou de Lord of the Mountain al tegengekomen?
Ja. Ja. Maar ik begreep geen bal van wat er gebeurde.
Nee. Nee, ik ook niet echt.
Er gebeurt iets in de wereld en, ja. Daar kon ik niks mee.
Geeft ook weer weg.
Ja.
En je kan daarheen.
Ja, dat heb ik gedaan, maar dan was er niks.
Vond je niks moois?
Nee.
Nee, vond je niks moois?
Nee, het verdween. Ja, laten we het gewoon uitleggen. Dus je praat met de Lord of the... Of je geeft hem maakt een offer, je geeft hem eten. En dan verschijnen er allemaal lichtbundels in de wereld.
Ja.
En ik ben naar die lichtbundels gegaan, maar die verdwenen als ik er dichtbij was.
Oh, dus, ja, maar dan ben je er. Dan kan je gewoon doen wat je moet doen. Maar er was niks bij.
Nee.
Oh, ik heb er maar eentje gedaan. Ik kwam in een grot en er lagen heel veel diamanten en shit.
Hè?
Hij leidt je gewoon naar de goodies.
Maar een van die plekken was Lookout Landing. Gewoon midden in Lookout Landing.
Oh, misschien zit daar dan onder de grond iets of zo.
Dus daar zit wel iets onder de grond.
Ja, nou ja, denk ik. Misschien is het leuk, want dit vind ik ook een heel mooie anekdote over Zelda. Leuk om even uit te leggen wie de Lord of the Mountain is. Kan jij even zijn naam?
Satoru Iwata.
Satoru Iwata. Dat was heel lang een hele... die bekleedde heel lang een hele hoge functie bij Nintendo.
Begon als programmeur. Een hele briljante programmeur ook blijkt. Of schijnt.
Ja, en werkte zich steeds meer op. Heeft volgens mij de Wii ook ontwikkeld. Ja. En de Switch. En zowel op hardware vlak als software vlak. Wat ook Nintendo echt Nintendo maakt. Is dat zij echt de games en de consoles helemaal op elkaar afstemmen. En een heel mooi ecosysteem maken. En hij was dus een zeer geliefde leider binnen Nintendo. Die een jaar of een half jaar voordat Breath of the Wild uitkwam is overleden. Aan kanker. En ze hebben een hele mooie hommage aan hem gemaakt in Breath of the Wild. Zijn naam Satoru betekent Satori, verlichting. En ze hebben dus op een hele hoge berg, zie je één keer in de 5 dagen, een heel mysterieus, mooi, lichtblauw licht schijnen. En je denkt als speler al 's nachts, wat is daar toch? En dan op een nacht, als dat licht daar schijnt, dan sneak je naar boven en er staat een soort goddelijk wezen staat daar. En die wordt ook beschreven door mensen om dat gebied, in dat gebied. Die zeggen van, is hier een mysterieus wezen? En één mannetje die dat zegt lijkt een beetje op Satoru. Die heeft een brilletje op. En dus dat is, is dat nou Satoru? Maar het blijkt dan als je op die berg komt van de ziel van Satoru zit. Ja, die hebben ze in The Lord of the Mountain. Mm. Dus alsof de oude man van Nintendo toch over je waakt.
Ja, prachtig.
Ja, erg mooi. Erg lief.
Zeker. Ja, ja. Goeie game.
Het is wel een goede game. En we zijn er echt nog lang niet doorheen.
Nee. Jullie zijn nog niet van deze game af. En wij ook niet.
Zeker niet. Nee.
En dan gaan we nu naar het nieuws.
Het nieuws. Zal ik mijn radiostem opzetten?
Zet hem op.
Oké. Microsoft Activision. Nou, dit moet even opnieuw hoor. Microsoft Activision deal goedgekeurd door Europese Unie. Amazon heeft een Lord of the Rings MMO in ontwikkeling voor PC en consoles. Sony kondigt State of Play Showcase aan. De livestream zal te zien zijn op 24 mei om 10 uur 's avonds en zal aankondigingen bevatten rondom Sony First Party Titles.
Zo, goed gedaan. Ja, Microsoft Activision deal. Heb je dat een beetje gevolgd?
Dat heb ik echt totaal niet gevolgd.
Nee, nou ja, het is een enorme deal. 69 miljard dollar heeft Microsoft geboden voor Activision.
Wow, dat is veel geld.
Grote games, Call of Duty, waar ik het net over had. Blizzard is ook onderdeel van Activision. Activision Blizzard.
Is Overwatch ook van Blizzard?
Ook. Ja, klopt. Ja. Ja, maar er zijn heel veel overheidsinstellingen die eigenlijk, die waakhonden zeg maar, die daar een stokje voor proberen te steken vanwege monopolieproblemen en dat soort dingen. Gewoon eigenlijk lijkt het me niet zo'n heel goed idee om zulke grote entiteiten samen te voegen. Want goed, diversiteit is goed en weet je, dit soort kolossale bedrijven die samen gaan, dat kan op de lange termijn alleen maar voor problemen zorgen, denk ik. Maar goed, wat weet ik. Het is echt het is hogere wiskunde op economisch vlak. Het ding is dat nu de Europese Unie heeft gezegd, dit kan wat ons betreft doorgaan. Het enige is dat de UK een paar weken terug heeft gezegd, dit mag niet doorgaan. En daar is nu een strijd gaande. Goed, dat is een heel juridisch ding. Maar het kan natuurlijk hele grote gevolgen hebben voor exclusive titles vooral. Exclusieve stijl, Call of Duty, wordt een Xbox exclusive. En komt niet meer naar de PlayStation. Dat is een van de grote vraagstukken. En dat zou natuurlijk enorme gevolgen hebben voor Sony. Want het is een van de grootste games die er maar zijn. Dus nou ja, goed. Belangrijke kwestie die vooral weggelegd is voor echte economen om het echt goed te begrijpen. Ik wil niet doen alsof ik dat ben, maar...
Nee, ik vind het wel gek. Ik bedoel, Activision is een bedrijf. Dat is gewoon ooit opgericht door iemand, weet ik veel. Microsoft is een bedrijf. Waarom zouden die niet samen... Ik vind het heel gek dat je dan een instantie hebt die zegt, ja, jullie niet.
Ja, nou ja, het... Zo'n enorme monopolie.
Ik ben er ook niet voor, hoor. Nee. Maar ik vind het gek dat het...
Wat je ziet op kleinere schaal, ook waar we het vorige week nog over hadden, over Vice Media bijvoorbeeld, wat dan ook wordt opgekocht. En down the line, op een gegeven moment, als zoveel... Want het is niet alleen Activision, Blizzard, die hebben onder zich ook weer tientallen, misschien wel honderden bedrijven, die allemaal dan onder één leiderschap vallen. Dus als die bepaalde ideeën hebben over hoe het bedrijf gerund moet worden, dan zou het kunnen dat er in één klap duizenden, misschien wel tienduizenden mensen hun baan verliezen, zonder dat er echt wordt gekeken naar wat die specifieke bedrijven precies doen, nodig hebben. Misschien maken die wel hele mooie dingen, weet je wel. En hebben ze heel veel opgebouwd over de jaren, vallen ineens onder een enorme vlag. En hoe groter die vlag wordt, hoe meer zij zo'n bedrijf opslokt, hoe groter hun reach wordt over al die kleinere partijen die daaronder vallen. En dat vind ik gewoon een beetje een beangstigend idee. Dat je één bedrijf hebt wat honderden kleinere bedrijven bezit, zonder daar echt zorg voor te hebben, weet je wel. Maar puur en alleen op geld.
Ja, eens. Volledig eens. Ik vind het alleen gek. Ik snap alleen niet waarom dat dan illegaal is, zeg maar. Er zijn heel veel dingen waar ik het niet mee eens ben.
Ja,
maar
dat is
illegaal.
Heeft met recht te maken. En dat is een. Dat weet ik ook niet. Dat is bedrijfsrecht. Dat is hoogrecht.
Ja, kijk, Microsoft is een beetje. Het is echt on a roll nu, want ze zijn zoveel studio's aan het opkopen. Ja. Het is een beetje alsof ze hebben geleerd van Sony in de vorige generatie. Toen was Sony heel goed bezig met. Maar dit studio's is, naar zich toe halen.
Ja, zeker. Ja, maar ja, goed. Microsoft is zo... Ik bedoel, Microsoft is 100 keer zo groot als Sony. Dus qua hoeveel geld ze hebben, Het is een ingewikkelde kwestie, maar het gaat wel gevolgen hebben op de lange termijn voor het hele beeld in de gamesindustrie.
Daarom heeft Microsoft en Xbox mij ook nooit echt binnengehengeld. Omdat ik begon als een Sega-nerd, toen werd het Sony Nintendo. Ik heb toch het gevoel dat zij meer vanuit de gamer denken.
Ja.
En Microsoft is zo'n groot bedrijf dat die meer denken vanuit wat is succesvol. Ja. Of is natuurlijk ook niet helemaal waar.
Nee, het is lastig. Nou, er is nu, ik denk het leiderschap bij Xbox nu met Phil Spencer. Dat is de baas van Xbox. En die is echt, die komt ook uit de games. En dat is echt iemand met hart op de goede plek. Die geeft ook gewoon hele openhartige interviews. Is heel open over alles. Het ding is alleen, hij zit hier over 50 jaar niet meer of over 20. Je weet nooit wat er gebeurt in zo'n bedrijf. Wat voor ontwikkelingen het doormaakt. Dat vind ik altijd het enge. Het wordt altijd heel erg gekeken naar nu. Van, oh cool, Call of Duty komt naar Game Pass, weet je wel. Maar wat over 10, 15 jaar?
Een snoepje eigenlijk.
Ja.
Het is een beetje als Steve Jobs. Steve Jobs is weg bij Apple.
Ja.
Meteen.
Precies. Zo zie je
je updates.
Zo zie je hoe één iemand inderdaad gewoon echt een groot effect kan hebben.
Ja.
Amazon heeft een Lord of the Rings MMO in ontwikkeling. Ja. Ik vind het wel grappig.
I really don't give a fuck.
Nee, okay. Ik wel een beetje.
Je een Lord of the Rings nerd? Een beetje?
Ja, ik hou vooral van de films. Ik heb de boeken nooit gelezen. Maar ik ben echt wel. Ik kijk de films elk jaar wel een keer. Ik ben echt wel.
Dus de echte Lord of the Rings nerds, die haten jou.
Die haten mij. En terecht. Ja. Dat mag ook.
Ja.
Ja. Maar ik vind, ze hebben één semi-succesvolle MMO gemaakt. Amazon. New Worlds heette dat. Of ze is nog steeds in de lucht. En nu gaan ze het opnieuw proberen met een wat groter IP.
Ik geef ze groot gelijk.
Ja,
Het is een enorm merk.
Het is best wel een groot merk. Ja, zeker.
Ja, het is nu zo'n nieuwe, toch? Een Gollum game.
Ja, oh my god. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er zo krakkemikkig goofy uit. Ja, het ziet er echt niet zo best uit. Maar who knows? Het is volgens mij heel erg sneaky. Het is ook een wat kleinere studio, dus we moeten er ook niet te veel over doen. Maar
Ik vond Shadow of Mordor. Was het een Shadow of Mordor of iets of Mordor?
Ja,
eerste.
Shadow of Mordor.
Vond ik een erg leuke game. Ja. Die Nemesis shit.
Ja, precies. Ja. Ja. Jammer dat die studio heeft die Nemesis, dat systeem hebben zij gepatenteerd. Daardoor is het nooit in andere games terechtgekomen.
Wauw.
Ja. Volgens mij, correct me if I'm wrong, Sony kondigt State of Play aan. De dag dat deze aflevering online komt, die avond is het. Dus als je op donderdag luistert, is het die avond om 10 uur. En het wordt een grote, serieuze, zeg maar de E3 zou nu rond deze tijd zijn. De grote gamesbeurs, maar die bestaat niet meer. Dus alle uitgevers doen los wat. En dit is dan Sony's grote jaarlijkse persconferentie. Ja. Wat hoop je?
Ik vind het sowieso altijd leuk. Ik probeer er altijd wel live voor te zitten. Same. Op de trailers.
Ja.
Ik ben eigenlijk helemaal niet meer zo op de hoogte waar ik op hoop. Nou ja, ik denk misschien wel een Last of Us 3 reveal. Maar dan gewoon één zo'n shotje.
Ja, precies.
Wel, of een hand op een pistool.
Ja.
Ik hoop Insomniac's Wolverine game. En daar hebben we volgens mij 2 jaar geleden al een kleine reveal van gehad. En dat moet wel heel vet worden, denk ik.
Ja, cool. Ik hoop stiekem op een PS5 Lite. Met een wat kleiner ontwerp. En er is geen enkel teken van. Maar lijkt me gewoon wel vet.
Zou je hem dan ook kopen opnieuw?
Ja, ik heb nog geen PlayStation 5. Dus,
je hebt nog geen.
Nee, dus dan zou ik hem zeker kopen. Ik wil echt wel heel graag Final Fantasy 16 spelen als hij uitkomt. Maar dat is PlayStation 5 exclusief. Komt in augustus uit. Dus ik hoop eigenlijk dat ze voor die tijd... Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want ze gaan niet binnen 2 maanden een nieuwe console uitbrengen. Maar dat is mijn insane... wens.
Je meest insane wens.
Is mijn eens als ik één insane
kleine
wens.
PlayStation 5.
Een kleine PlayStation 5.
Ja, ik heb wel eens gehuild bij trailers.
Echt waar?
Ja, 2 keer bij zo'n reveal. 1 keertje was die State of Play van een paar jaar geleden toen Spider-Man 1 werd aangekondigd. Want dat was mijn droom. Een echte Spider-Man game. Er waren heel veel Spider-Man games, maar een echte open world. Dat was al mijn droom toen ik op de Dreamcast speelde. Toen dacht ik, als Sega nou is. Nou, natuurlijk gebeurde dat niet. En die trailer begon. En ik hoopte dus echt al 15 jaar op deze game. En de trailer begon en je ziet meteen een beetje zo New York, weet je wel. Maar je weet nog niet dat. En je hoort zo'n jongen. Who am I? You know, responsibility. My uncle talked about it. En dan weet je al, fuck, dit is Peter Parker. En toen kwam hij in beeld. Toen moest ik een traantje laten. Dacht ik, ze zijn hem aan het maken. Mijn droom. Ja. Een droomgame.
Vet man.
Ja, heel vet. En bij de aankondiging van Shenmue 3.
Oh ja.
Weet je dat nog?
Jazeker, ja. Dat was sowieso een bizarre persconferentie. Toen werd ook Final Fantasy 7 Remake aangekondigd. In diezelfde persconferentie.
Heel veel nostalgie. Ja. Daar gaan we het nog eens over hebben. Precies. Shenmue, heel interessant, raar spel.
Ja, nooit gespeeld.
Nee. Ik heb hem kapot gespeeld.
Heel kapot.
Helemaal kapot. Ja, ik hoop echt op verrassingen.
Morgen.
Want natuurlijk nieuwe zaken bij Ghost of Tsushima, nieuwe Horizon, dat soort dingen. Maar ik hoop echt op nieuwe IP eigenlijk.
Ja, precies. Volgens mij zit er een foutje in de tekst, want het is het donderdag. Oh, ik had het over donderdag volgens mij, maar het is natuurlijk woensdag. Goed.
Dus het is al morgenavond.
Morgenavond.
Heerlijk.
Ja, ja. Dus
heerlijk.
Voor de luisteraar die op woensdag luistert, vanavond, 10 uur.
Vanavond is het zover.
Dat was het nieuws. Dan zijn we aangekomen bij de vragen. We hebben superveel vragen gekregen op Instagram.
Vragen. Dank jullie wel.
Ja, echt
dank
heel erg
fijn. Leuk.
Dat kan via onze Instagram, de Maarten en Kees Video Game Show. Op Instagram kan ook via de mail maartenenkees@gmail.com. Daar is
Kees
nog nooit...
met een Z.
Kees met een Z. Daar op die e-mail, op dat e-mailadres is nog nooit een mail binnengekomen. Dus wees de eerste. Maar we hebben zoveel vragen gekregen dat we waarschijnlijk binnenkort een vragenaflevering doen. Waar we even alle vragen behandelen. Dus wees niet getreurd als je vraag nu niet aan bod komt.
Komt.
We gaan er wel even, zeker eentje even doen. Jude Isaac vraagt, ik heb een vage vraag. Wat zijn games die jullie aanraden die helpen bij ontprikkeling? Ja, dat kunnen we allemaal wel gebruiken, ontprikkeling. Wat schiet er bij jou binnen?
Bij mij schiet iets te binnen wat ik... dat is zo'n spelletje, zo'n heel verslavend klein spelletje... wat ik dan vaak van mijn harde schijf gooi. En dan download ik hem later weer.
Okay.
Dat is een spel waarbij de uren voorbij vliegen. Het heet Bad North.
Okay.
Heb je het al eens gespeeld?
Volgens mij, ik heb nooit gespeeld, maar ik ken het wel. Het is een strategiegame,
toch? Ja, het is een heel simpel strategiespelletje. Het is overal te verkrijgen. Het is heel satisfying. Het is heel simpel.
Mm-hmm.
Het is ook een soort ASMR. Ja. Qua het geluid is briljant. Je bent een vikingvolkje. En je moet. Het is eigenlijk een soort defense, tower defense.
Okay.
Je moet allemaal eilandjes verdedigen. En je kan dan kiezen uit zwaardvechtertjes of mensen met zo'n prikkertje.
Mm-hmm.
Dus mensen met de prikkertjes zijn heel goed tegen zwaardvechters, maar weer slecht tegen boogschutters.
Okay.
Boogschutters, papier, exact. En het is gewoon heel erg satisfying als jouw prikkertjes van die vikingen in het water. En dan zo'n plop, plop, plop. Het is gewoon heel fijn, klein, lief, mega verslavend. Dus kijken vooruit. Maar wel ontprikkelend spel.
Nice, cool. Ja, ik had ook een paar in een heel andere richting. Ik dacht, ik wil altijd eigenlijk een beetje overweldigd worden. Qua, als ik een beetje tegenstrijdig misschien, maar een soort audiovisuele overdaad doet mij goed. Als ik juist wil ontprikkelen, want dan word ik een soort van ergens anders helemaal opgefocust. Mm. Als een soort dier. Dus Tetris Effect vind ik een hele goede, hele mooie Tetris. Mm. Gemaakt door een geweldige Japanse gameontwikkelaar. Die ook Luminous heeft gemaakt. Ook vergelijkbare game waar muziek heel erg centraal staat. Maar allebei puzzelgames die gewoon een soort van je brain uitschakelen. En je staart gewoon naar het scherm en blokjes vallen op hun plek. Gewoon heel bevredigend. Ik nog in de wat kleinere schaal, of zeg maar de meer indie hoek, A Short Hike. Ik weet niet of je die ooit hebt gespeeld.
Ja, gespeeld. Leuk.
Ook fijn.
Leuk spelletje.
Heel erg feel good.
Ja.
Forza Horizon is een hele grote soort open world racing game waar je gewoon gas kan geven en door mooie Engelse landschappen kan rijden. Die schoten bij mij te binnen.
Ja, dat heeft onze zen. Ja,
gewoon
racen.
Geen ja, weinig frictie, zeg maar. Gewoon knopje drukken en er gebeurt wat. En verder een beetje over je heen laten komen.
Had een eentje die ook nog bij me opkomt, Journey. Heel mooi.
Supermooi, ja.
Ik weet niet of je nog... Ja, is op de PS4 beschikbaar.
Ja.
Hele mooie game die ook wel, ik denk als je niet overprikkeld wil worden, wat ook wel fijn is een echte connectie met iemand.
Zeker.
En die game.
Een van mijn favoriete games aller tijden.
Ja, echt. Ja. De muziek is prachtig. Het is
geweldig.
Heel meditatief.
Ja.
Het duurt maar denk ik 2 uur, heb je me uitgespeeld.
Ja.
Je wordt gekoppeld als je het online speelt aan een andere speler, waar dan ook op ter wereld. Maar het mooie is dat meestal zie je als je aan iemand gekoppeld wordt van Tiny Brown Asshole 74... has joined the room of wat dan ook. Hierbij zie je echt een... het heet dus Journey. Je bent aan een reis bezig. Het is heel erg de constante molen van leven, dood, reïncarnatie. Hoe het leven zeg maar steeds in cycli gaat. En je komt dan iemand tegen in jouw cyclus. En het is dan... Ja, ik vond het zo bijzonder met
ook
een vreemd persoon die reis te maken.
Ja, heel.
Echt, het voelde echt als een soort meditatie.
Heel aangrijpend. En ook niet geëvenaard nog. Hun nieuwe game, Sky, heb ik nooit gecheckt.
Ik ook niet. Het is een beetje hetzelfde.
Ja, volgens mij ook. Ja. Journey heeft ook echt de beste soort van de berg af slide mechanics. Vind ik.
Oh,
het voelt
heerlijk.
Zo goed om een heuvel af te glijden.
Dat is zand.
Zullen we nog één vraagje doen?
Ja, nog één vraagje.
Welk personage is jullie go-to in Mario Kart? Ik dacht meteen Toad.
Toad.
Ook om mijn broer gewoon te fucken. Want door Toad ingehaald worden en zijn geluiden, zijn stemgeluid is gewoon zo irritant.
En Toad, en ben je goed in Mario Kart?
Bij vlagen, als ik wat vaker speel. Maar ik ben niet een enorm natuurtalent. Nee.
En,
dus tactisch is het geen goede keuze natuurlijk. Want Toad is niet per se heel goed. Volgens mij is het zelfs een van de slechtste.
Volgens mij, precies. Wat ik raar vind, hoe kleiner je personage, hoe minder hard hij gaat, maar hoe beter zijn acceleratie.
Precies, ja. Dus het is echt voor noobs eigenlijk. Die de hele tijd tegen de rand aan knallen en dan snel weer op pad willen.
Maar pro's spelen met Bowser en Donkey Kong.
Ja,
en zo.
Precies. Ja, maar dat ben ik dus niet. En was ik al helemaal niet toen ik 8 was. Dus en ik vind het ook, ik hou van kleine characters over het algemeen. Lekker compact, niet te bulky. Toad. Wat is het voor jou? Jij bent een pro.
Nee, verre van. Maar ik moet zeggen, ik ben redelijk goed in Mario Kart. Maar als ik met iemand samen Mario Kart, ben ik eigenlijk altijd de beste.
Hmm.
Dus ik kies ook altijd een beetje een crappy karakter, zodat het een beetje eerlijk is.
Okay.
Dus ik kies, ik weet niet hoe die heet, voor die kleine poedel, die hond. Je hebt zo'n hond.
Ja.
Zo in de DLC, volgens mij. Die komt uit Animal Crossing of zo. Zo'n schattige labradoodle.
Is het niet van Nintendogs?
Ja, misschien. Dat kan ook. Nee, want die zijn een beetje... Nee, ik weet het eigenlijk niet.
Oh, wat is het? KK... Slider. Nou ja.
KK Slider heet hij? Ja,
volgens mij wel.
Nou ja, KK Slider. En die doe ik dan op zo'n hele lullige scooter. Zo'n lullig scootertje doe ik hem dan.
Is het deze dude?
Nee, nee. Okay. Maar het is volgens mij wel...
Ik dacht al, die zit niet in Mario Kart. Maar goed.
KK Slider. Nee, het is niet KK Slider. Het is ja, een labradoodle. En die zit dan op een heel lullig scootertje. En die vind ik gewoon heel schattig.
Zodat je Peterkind nog enige kans maakt.
Enige kans maakt, okay. Ja. Maar ja. Als hij dit hoort, dan denkt hij... Ik ben veel beter dan Mario Kart. Ja. Dat komt omdat ik een slechte karakter heb.
Precies, ja. Oké, okay, lekker. Nou, laat de vragen rollen. Dan gaan we de boel afsluiten.
Dank jullie wel voor het luisteren weer.
Ja, super fijn. Als je het leuk vindt wat wij doen... Geef ons dan een mooie beoordeling. Ja. Volg ons op de platforms en zeg het voort.
Zeg het voort aan al je gamende vrienden. Geef ons sterretjes. Dat helpt enorm bij het algoritme, of weet ik veel hoe dat werkt.
Echt, we doen het helemaal op eigen kracht. Dus we kunnen al jullie steun gebruiken.
Yes.
En we zijn volgende week weer terug met de Maarten en Kees Videogame Show.